Gemeente, zoals in het kerkblad is aangekondigd, begint de kerkdienst vanavond om 7:00. Morgen zijn er 2 kerkdiensten. De aanvangdiensttijden zijn om 10:00 en 7:00. En vandaag zijn de collecten, de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Zullen we samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 39, het derde vers. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Psalm 39, het derde vers. Gemeente, in deze middagdienst op Oudejaarsdag willen wij ook belijdenis doen van ons geloof. Dat doen we met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde. Van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. In deze oudejaarsdienst is het ook goed dat wij ook overdenken en belijden ook de zonden van het afgelopen jaar. We willen daartoe zingen Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Psalm 6, het tweede vers. De schriftlezing in deze dienst is Amos hoofdstuk 4. Uit de profetieën van Amos. Wij lezen met elkaar hoofdstuk 4. En daarin lezen wij het woord van de Heere. Amos hoofdstuk 4. Hoort dit woord, gij koeien van Bazan. Gij die op de berg van Samaria zijt, die de armen verdrukt, die de nooddruftigen verplettert. Gij die tot hun liederheren zegt, brengt aan opdat wij drinken. De Heere, Heere heeft gezworen bij zijn heiligheid, dat er, zie, dagen over uw lieden zullen komen, dat men u zal optrekken met haken, en uw nakomelingen met visangels. En gij zult door de bressen uitgaan, een ieder voor zich heen. En gij zult hetgeen in het paleis gebracht is, wegwerpen, spreekt de Heere. Komt te Bethel en overtreed. Te Gilgal maakt des overtredens veel. En brengt uw offers des morgens, uw tienden om de drie dagen. En rookt van het gedezemde een lofoffer. En roept vrijwillige offers uit, doet het horen. Want alzo hebt gij het gaarne, gij kinderen Israëls, spreekt de Heere, Heere. Daarom heb ik uw lieden ook reinheid der tanden gegeven in al uw steden. En gebrek van brood in al uw plaatsen. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Daartoe heb ik ook de regen van uw lieden geweerd, als ze nog 3 maanden waren tot de oogst. En heb doen regenen over de ene stad, maar over de andere stad niet doen regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het andere stuk land waar het niet op regende, verdorde. En 2, 3 steden togen om tot 1 stad, opdat ze water mochten drinken, maar werden niet verzadigd. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb uw lieden geslagen met brandkoren en met honigdauw. De veelheid uw hoven en uw wijngaarden en uw vijgenbomen en uw olijfbomen at de rups op. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb de pestilentie onder uw lieden gezonden naar de wijze van Egypte. Ik heb uw jongelingen door het zwaard gedood en uw paarden gevankelijk laten wegvoeren. En ik heb de stank uw heerleger zelfs in uw neus doen opgaan. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb sommigen onder uw lieden omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde. U die waart als een vuurbrand dat uit de brand gered is. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Daarom zal ik u alzo doen, o Israël. Omdat ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Want zie die de bergen formeert en de wind schept en de mens bekend maakt wat zijn gedachten zijn, die de dageraad duisternis maakt en op de hoogten der aarde treedt. Heere, God der heerscharen, is zijn naam. De tekst voor de prediking is vers 11. Vers 11, ik heb sommigen onder uw lieden omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde. U die waart als een vuurbrand dat uit de brand gered is. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Willen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Barmhartige Heere, het is uw grote goedheid dat wij elkaar mogen ontmoeten op deze laatste dag van het jaar 2020. En vanwege de omstandigheden hebben wij vanmiddag een dienst en vanavond weer een dienst waar dan weer anderen uit de gemeente bij aanwezig mogen zijn. En Heere, zo zien wij uw goedheid dat wij elkaar mogen ontmoeten. En we mogen u wel heel hartelijk danken dat u ons bewaard en gespaard hebt in dit afgelopen jaar. Maar tegelijkertijd, als wij dit afgelopen jaar bezien, zijn er ook lege plekken gevallen. Zijn er ook geliefden weggenomen. Ook hen die zeer nauw aan ons verbonden waren. Ook in dit afgelopen jaar. En Heere, zo is het ook een zwaar jaar geweest voor sommigen onder ons. En de lege plek die gekomen is, dat kan eigenlijk maar niet zomaar opgevuld worden. Er is een wond geslagen en die wond doet zeer. We bidden u dan, Heere, voor hen die zo met gemengde gevoelens ook op deze oudejaarsdag zijn. Misschien wel onder ons midden. Hier in de kerk. En wij bidden u om uw troost, om uw genade, om uw bemoedigingen. We vragen u om kracht, dat we toch verder zullen gaan met het leven. Want daartoe roept u ons toch ook, om te leven. Om ook tot zegen te zijn voor anderen. Dat wij de tijd persoonlijk mogen uitkopen. Dat wij u mogen aanlopen, dat onze verwachting alleen op de Heere, onze God, zal zijn. Heere, zo geeft u ons nog genadetijd, dat wij u zouden leren kennen en liefhebben, en dat we dat al meer zouden mogen doen. Want u bent het toch zo waard, Heere, want u hebt toch het eeuwige leven verdiend. En zij die in de Heere Jezus Christus ontslapen zijn, zij ontvangen toch hierna de voortzetting van dat eeuwige leven. Alleen dan zal het in volmaaktheid zijn. En zo past het ons u te danken. We weten dat het de mens gezet is eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Maar voor hen die in u begrepen zijn, zal het gelden dat zij niet in dat oordeel van de Heere komen. Maar ze zullen het licht des levens hebben. Ze zullen eeuwig leven ontvangen. Ze zullen voor altijd bij u zijn. Heere, zo bidden wij u, geef op deze laatste dag van het jaar, waarin wij terugzien op dit jaar en alles wat er gebeurd is, laat het toch zo bij ons mogen zijn, dat wij toch ook mogen gedenken hoe afhankelijk wij zijn van u. Laat dan ook, Heer, onze hoop op u mogen zijn. Wilt u dan niet gedenken onze zonden, onze overtredingen, die uw hoogheid schonden? Want u bent zo hoog verheven, ver boven wat wij ons kunnen voorstellen. U bent de hoogheilige God. En de kleinste zonde is al een verschrikkelijke aanranding van uw eer. En Heere, toch mogen wij in het heden der genade zijn. O, doe weg al onze overtredingen, al de zonden van het afgelopen jaar. En geef dat wij dit jaar mogen eindigen met u, Heere Jezus. Dat u onze toevlucht bent. Dat we ons onder uw armen mogen vergaderen. Uw uitgebreide armen, waarin u ons oproept om tot u te komen, om bij u het leven te ontvangen. Zo danken wij u voor uw woord. Ook het woord dat wij nu in deze middagdienst mogen overdenken. We vragen u een zegen over de bediening van het woord. Wilt u in ons midden zijn, ons verblijden met uw aanwezigheid? Wij zijn met niet zo velen in de kerk. Geef dat er ook thuis zijn die meeluisteren, of wel meekijken en zo met ons verbonden zijn. Dan denken we in het bijzonder aan hen die alleen zijn en ook vanavond op de oudejaarsavond waarschijnlijk alleen zullen zijn. Maar laat het toch zo mogen zijn dat zij met u gemeenzaam zijn, dat uw aanwezigheid bemerkt mag worden. Want Heer, u bent aan tijd nog plaats gebonden. En uw aanwezigheid is het rijkste wat er in het leven is. Beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. En beter ook dan de omgang met mensen is de gemeenschap met u, Heere Jezus Christus. O, geef dat dat toch ervaren mag worden. Dat het ons goed mag zijn om nabij God te zijn. Wil in uw ontferming ons zoals gemeente gedenken. Heb dank voor alles wat u ons geschonken hebt. Dat de prediking doorgang mocht vinden. Dat u ook uw ontferming hebt gegeven. Ook over hen die in nood zijn. Zo vaak hebben we hier de noden van de gemeente u opgedragen. En zo vaak hebt u ook verhoring gegeven. Zo vaak hebt u uitkomst geschonken en hebt u zegeningen gegeven boven bidden en wensen. En zo mogen we u toch danken. Ja, dan mag het ook een dienst van verootmoediging zijn. Maar dan mag het ook een dankdienst zijn om wie u bent geweest voor ons. En dan mag er ook een uitzicht zijn op u, want u blijft dezelfde. Of het nu oudejaarsdag is, of nieuwjaarsmorgen, wat het ook is, Heer, u bent altijd dezelfde. En zo mag er moed en verwachting zijn wanneer wij tot u bidden. En zo dragen wij elkaar aan uw genadetroon op. En wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Dat uw Geest ons tot bekering mag leiden. En wanneer wij daarover willen nadenken in deze dienst, Heere, laat dat woord met kracht ons verkondigd mogen worden door uw Geest. Ja, wilt u dan de woorden maar gebruiken die in zwakheid door uw dienaar verkondigd worden, maar wilt u, Heer, het met kracht toepassen in onze harten. Heere, ontferm u zo over ons. Gedenk de zieken, de bedrukten, hen die moeite hebben, die zorgen ondergaan, ontferm u over hen en wil ons goed en nabij zijn. Om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 19, het zevende vers. Geliefde gemeente, wij zijn nu bijna gekomen aan het eind van het jaar 2020. En het was wel een bijzonder jaar. Een jaar dat heel anders verlopen is dan wij gedacht hadden. Toen wij een jaar geleden oudejaarsavonddienst hadden, hadden we niet kunnen denken dat het nog zo zou gaan in dit jaar 2020. En dat vooral vanwege, dat beseft u, de pandemie die over heel de wereld gaat en die ons getroffen heeft en nog steeds getroffen heeft. Door Gods goedheid was het wel mogelijk dat de kerkdiensten door konden gaan, maar het gemeentelijke leven werd wel bijna verlamd. En het was ook niet ideaal om zondag aan zondag thuis alleen of met een druk gezin te proberen mee te kijken en mee te luisteren naar de kerkdienst. Sommigen onder ons hadden ook moeite met hun werk. En er waren er ook die hun inkomen zagen dalen. Er zijn ook mensen in ons land die hebben hun baan kwijtgeraakt. En al doet de overheid van alles om de financiële gevolgen van de epidemie te verminderen, toch blijft de nood er wel. En er zijn ook zorgen voor de toekomst. En al willen wij in deze oudejaarsdienst, willen wij een vergelijking maken tussen wat wij hebben meegemaakt en wat er gebeurd is ten tijde van de profeet Amos. Want in de dagen van Amos was er nood. Nood onder het volk, veel groter nood dan wij hebben meegemaakt. Wij hebben het allen nog relatief goed. Heel wat anders dan wat er toen in de dagen van Amos gebeurd is. Een tekst van de prediking is Amos 4 vers 11. Ik heb sommigen onder uw lieden omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde. U die waart als een vuurbrander uit de brand gered is, nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. En zo aan het einde van dit jaar trekken wij eigenlijk als vanzelf een soort conclusie. Een soort slotconclusie over het afgelopen jaar. Dat zijn we eigenlijk wel min of meer wel gewend te doen. We zien terug op dit afgelopen jaar. Hebben zo onze gedachten daarover, over alles wat er gebeurd is. En eigenlijk doet de Heere dat hier ook. De Heere trekt ook een slotconclusie over wat er gebeurd is met Israël in de tijd die daarvoor ligt. En zo willen wij mediteren over Gods conclusie over Israël. En we letten op ten eerste zijn oordeel, ten tweede zijn uitredding en ten derde zijn aanklacht. Dus wij letten op Gods conclusie over Israël. En we letten op in de eerste plaats zijn oordeel. In de tweede plaats zijn uitredding. En in de derde plaats zijn aanklacht. Dus wanneer wij de conclusie willen trekken over het afgelopen jaar, ja, wat zullen wij zeggen? We zijn nog rijk gezegend. Ook hen die het moeilijk gehad hebben, kunnen ook getuigen van Gods ontferming. Ook daar waar zorgen waren over het werk, kan toch getuigd worden dat de Heere zich ontfermd heeft over een onwaardige zondaar. Dat hebben we mogen horen vanuit de gemeente. En als wij zo de conclusie trekken over dit afgelopen jaar, dan moeten we wel dit zeggen, dat er sprake is van een oordeel. Het is nog geen zwaar oordeel, al was het voor sommigen wel heel zwaar, wanneer een geliefde heen ging. Wij ervaren de gevolgen van een virus. Het is in het verleden ook gebeurd. En u weet, het was toen nog wel heel wat erger. Maar voor hen die er pijnlijk door getroffen zijn, is het even erg. Als een geliefde in het voorgeslacht is heen gegaan en mensen stonden daaromheen, dat was erg en dat is hetzelfde nu. Nu zijn er wereldwijd zo ruim 1 miljoen mensen, nog wat meer, misschien 1,5 miljoen mensen, gestorven vanwege het virus. 100 jaar geleden trok wat ze noemden de Spaanse griep over de wereld. En de schattingen waren tussen de 50 en de 100 miljoen mensen van de toenmalige wereldbevolking. En als we terugkijken in de geschiedenis, dan leest u in de geschiedenisboeken van de verschrikkelijke pest en de zwarte dood. En dat waarde rond door verschillende golven door heel Europa heen. De pest heerste en na een tijd ging het weg. En na enkele jaren of tientallen jaren kwam het weer terug. En bij sommige pestepidemieën stierf een derde van de bevolking van Europa. Maar toch, wat wij hebben meegemaakt in dit afgelopen jaar, heeft ons leven behoorlijk ingeperkt. En als we het coronavirus vergelijken met andere rampen, oorlogen, dan waren de gevolgen van dit virus toch zeer beperkt. Maar toch was het voor sommigen heel pijnlijk wanneer geliefden weggenomen werden, wanneer de tranen vloeiden. Voor zover ik weet is er niemand uit onze gemeente weggenomen door het virus. Maar sommigen onder ons werden wel getroffen door een geliefde die weggenomen werd. Of door een vriend die weggenomen werd. En zo spreken wij wel van een oordeel. Want we moeten maar niet denken dat het zomaar toevallig gebeurt. Nee, niets gebeurt bij toeval. God regeert alles. De Heere heeft zegeningen gegeven. Grote zegeningen, rijke zegeningen. Ons land heeft zoveel zegeningen ontvangen, veel meer dan in voorgaande geslachten. En dat heeft God bewerkt. En zo heeft God ook oordelen bewerkt. En de Heere geeft zegeningen, opdat wij de goede tierenheden des Heeren zouden beseffen, dat die ons tot bekering zouden leiden. En zo geeft de Heere ook oordelen, opdat wij door de oordelen tot bekering zouden komen. Dat we zouden beseffen dat we zonder de Heere niets kunnen. En tijdens de laatste wereldoorlog waren de kerken in Nederland vol. Maar nu worden de kerken afgebroken. En nu vertreden wij Gods wetten. En nu geeft de Heer een oordeel. Want in Amos 3, het voorgaande hoofdstuk, daar staat in vers 6, zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heer niet doet? Daarmee bedoelt de profeet Amos te zeggen dat als er een ramp gebeurt in een stad, of een ramp in een land, of een aardverschuiving in Noorwegen, of wanneer er een ziekte uitbreekt, God doet het allemaal. En dat is om de mensen wakker te schudden. En in de dagen van de profeet Amos, daar was het een tijd waarin er grote welvaart was onder het volk. Er wordt ook gesproken over de vijgenbomen en over de olijfbomen en over de wijn. Het was een tijd van grote welvaart, een tijde van Jerobeam de II over het tienstammenrijk. En hoe had het volk Israël daarop gereageerd? Nou, de afgoderij nam alleen maar toe. En dat ziet u ook hier in het begin van hoofdstuk 4. Ja, we lezen het nu maar hier in de kerk zo opeens. Koeien van Bazan, daarmee worden de vrouwen bedoeld, die zich opmaakten en die zich immoreel gedroegen. En het ging ook over de rijken die de armen hebben uitgebuit, sociaal onrecht. En ondertussen wilden ze maar feesten, brengt aan wijn dat wij drinken, allemaal in vers 1. Maar dan zegt de Heere, ik zal oordelen geven. En u denkt dat u weg kunt vluchten, u denkt dat u veilig bent achter uw muren. Maar in vers 2, dan gebruikt de Heer het beeld van vissen. En er wordt een hengel uitgeworpen met een haak en dan trek je een vis omhoog. Zo zal ik jullie omhoog trekken, zegt de Heer. En jullie kinderen. En dan zult u door de bressen uitgaan. Bressen, dat zijn gaten in de muren, want die muren waren heel sterk en groot. En dan komen de vijanden aan, die kunnen die muren doorheen. Dan gaan ze die muren breken en kapotbeuken. Dan komen er gaten in de muren. En dan komen die vijanden de stad binnen, roven ze alles en ze slaan de bevolking dood. En dan zult u weg proberen te vluchten door die bressen heen. En wat u, vers 3, in het paleis gebracht hebt, allemaal welvaart en rijkdom en goud en kostbaarheden, dat zult u weggooien. Want in die dagen zult u alleen maar denken aan uw leven. En dan in vers 4 en 5, daar wordt gesproken, ga maar naar Bethel. Dat wil je toch zo graag, buig je maar voor dat gouden kalf en voor al de afgoden, doe het maar. Ga maar mee door. En rook maar je offers, zo hebt u het toch graag, gaarne, gij kinderen Israël, spreekt de Heere, Heere. Daarom heb ik u lieden reinheid der tanden gegeven. Dat is honger. Als je tanden schoon zijn, dan heb je niet gegeten. Zo komen er oordelen. En zo kondigt de Heere dat af door de profeet Amos, om alsnog te proberen dat volk tot bekering te roepen. Want dat volk moet zich bekeren en dat volk, dat kende de Heere, dat diende de Heere ook. Maar dat deden ze in Bethel met een gouden kalf. En ze zeiden dat gouden kalf wijst ons op de Heere in de hemel, onze God, Heere met hoofdletters. Die ons uit Egypte gebracht heeft, ons dit land heeft gegeven. En daarnaast hadden ze ook andere goden van de omliggende volkeren. Je moet niet zo moeilijk doen. Je kunt ook wel de Baal aanbidden en de Astarte en de Moloch. En ook wel de Heere. En zo leefde dat volk. Goddeloos. Maar ze kenden de Heere. Althans, ze wisten van de Heer af, ze kenden de Heer niet zoals het zou moeten, zoals een kind zijn moeder kent, in tere afhankelijkheid en liefde. Zo leefden ze niet. Maar dat waren zogezegd kerkmensen. Dat waren er daar in het tienstammenrijk, kerkmensen. Maar ze hadden zich niet bekeerd. Viel u het ook op? Dat refrein dat steeds weer gezegd werd. Nochtans hebt gij u niet bekeerd. En wanneer wij op de Oudejaarsdag terugzien op dit afgelopen jaar, dan mogen wij ons ook afvragen. Kennen wij bekering? Kennen wij dat leven van de bekering? Want bekering is nog niet alleen maar één keer. Dat is nodig dat er een principiële verandering komt in het leven. Want van nature, zoals we geboren zijn, denken we alleen maar aan onszelf. En we denken aan mooie, leuke dingen die we willen hebben, maar we denken niet aan de Heere. Ja, we weten wel dat de Heer er is, maar Dat ons leven van hem moet zijn. Dat er overgave moet zijn. Dat er bekering moet zijn. Dat ik een nieuw hart moet ontvangen. Dat vinden we allemaal te moeilijk. Totdat God ons te sterk wordt. En dan brengt hij een mens tot waarachtige bekering. En dan wordt het leven anders. Dan wordt de insteek van het leven op God gericht. En dan moeten we leren. Ook in onze jonge leven. Dat ons leven op God gericht moet zijn. Dat is het allervoornaamste. En daarnaast is er ook een dagelijkse bekering. Want steeds wijken we af van de Heere. Steeds moeten we het leren. Al in de praktijk van ons leven. Te leven zoals de Heer het wil. En zo roept de Heer ons op tot bekering. En nu leven wij in een tijd van een oordeel. Waarom zou dat virus hier gekomen zijn? Wat zou de Heer daarmee bedoeld hebben? Wij kennen al alle gedachten van de Heer niet. Maar ik denk dat het een oproep is tot bekering. Dat we niet zouden denken dat alles maar door kan gaan in het leven. De mens kan doen wat hij wil. Nee, de mens wordt nu bepaald bij het feit dat niet alles gaat zoals hij het wil. De Heere roept hem daardoor tot bekering. En hoe is het bij ons? Is er bij ons bekering? Na dit oordeel. Nadat mensen die we lief gehad hebben. En nog lief hebben. Er niet meer zijn. Hebben wij ons bekeerd? Hebben wij de stem van de Heere gehoord? Of hopen we maar zo gauw mogelijk weer verder te gaan met ons leven? En eigenlijk hopen we dat allemaal. U en ik. Dat dit gedoe gauw afgelopen mag zijn en dat we verder zullen gaan. Maar laat het toch niet zo zijn. Dat we dan maar gewoon verder gaan zoals we gingen. Nee, laat het wel anders mogen zijn. Dat wij mogen beseffen dat zoals alles gebeurt, dat blijft niet zo. Ons leven blijft ook niet zo. Alles gaat voorbij. Dit jaar 2020 is ook bezig nu weg te glijden. Ook ons leven is bezig weg te glijden. En wij gaan naar de eeuwigheid toe. En dan moeten wij maar niet ons hoop zetten op een vaccin. En dan maar alles weer door kan gaan, dan hebben we er niets van begrepen. Dan heeft de Heere geslagen, maar we hebben geen pijn gevoeld. Dat staat ook, meen ik, ergens anders in Amos. Ik heb u geslagen, maar hebt geen pijn gevoeld. Wij zijn ook geslagen. Voelen wij geen pijn? De Heere roept ons tot bekering. Hoe leven wij heel persoonlijk? Waar leven wij voor? Wat is het doel van ons leven? Wat hopen we te bereiken in ons leven? En zo mogen we onszelf onderzoeken. Ook jullie jongens en meisjes, jongeren. Hoe leven wij? Als je vader en je moeder heel lief tegen je zeggen dat je iets moet doen en je doet het niet, wat gebeurt er dan? Nou, dan zeg je vader, moeder weer opnieuw. Ik heb je toch gezegd, wil je dat doen? En als je dan nog niet luistert, wat gebeurt er dan? Nou, dan komt er wel straf. En waarom geven ze je straf? Omdat ze dat leuk vinden te doen? Nee, dat vinden ze helemaal niet leuk. Maar ze moeten dat doen, want ze willen dat je luistert. Want je moet leren luisteren. Als kinderen niet leren luisteren in het gezin, luisteren ze ook niet straks in de maatschappij. Dat worden vreselijke mensen. Het begint hier in het gezin. En zo wil de Heere dat wij ook luisteren. We moeten luisteren naar de Heer. En als we dat niet doen, dan komt er ook straf. Een virus. Een oordeel. Wij lezen in het boek Openbaring ook van oordelen. De Heere geeft dat. Ziekten. Andere oordelen. En dat is een oproep dat de mensen zich zouden bekeren. Maar we lezen in Openbaring dat ze dat niet doen. Ze luisteren niet. Ze verheffen zich tegen God. En als wij zien in ons land en volk, zijn er die zich bekeren tot de Heere. We hopen het, we bidden het. Maar het is te vrezen dat velen gewoon willen doorleven. En zo zien wij in onze tekst, Amos 4, vers 11, dat de Heer ook oordelen gegeven had aan dat volk van Israël, opdat zij ze ook zouden bekeren. In vers 6 hebben we al gezegd, die reinheid, schoonheid van tanden, omdat ze niks te eten hadden, was hongersnood. En in vers 7 en 8 was er sprake van droogte in sommige delen van het land. En net toen de planten regen nodig hadden, dat is 3 maanden voor de oogst, kwam er geen regen. En het verdorde. En opdat de mensen niet zouden zeggen, het was allemaal maar net toevallig, het was net een heel beroerd jaar. Nee, de Heer gaf op sommige plaatsen wel regen. En op andere plaatsen gaf hij niet regen. Het was geen toeval, ik kwam een misoogsten. In vers 9, daar lezen we van ziekte in de planten. En rupsen hebben de planten opgegeten. In vers 10 wordt gesproken over een pestziekte. Zoals ze die in Egypte gekend hebben. Komt nu ook over Israël. Maar Israël bekeerde zich niet. En toen komen er nog hardere oordelen. Het is beter om een oordeel van God te krijgen hier in dit leven, dan om straks het eeuwige oordeel in te gaan. In vers 10, er komt oorlog. Vijanden kwamen in het land. Ze hebben jongeren gedood met het zwaard. En Israël dacht dat ze met paarden en ruiters de vijanden wel konden weerstaan. Maar die ruiters werden gedood. De paarden werden in gevangenschap meegenomen. En anderen werden gedood, paarden en ruiters, ze lagen op het veld. En in vers 10 dan lees je van de stank die er was, het was ondraaglijk. De rampen worden erger. En dan komt het tot een climax. Dat zien we in vers 11. Ik heb sommigen onder uw lieden omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde. Wat zal dat geweest zijn? Wat heeft de Heer toen gedaan? Bij die ergste oordelen. Nou, wat gebeurde met Sodom en Gomorra? Die werden verbrand. Er bleef niets van over. En zo zijn er vijanden in het land gekomen. Die hebben dorpen verwoest, verbrand. De mensen gedood. Er bleef niets van over. Niet allemaal. Niet al de dorpen in Israël. Maar sommige, vooral in het noorden. In Galilea, daar gebeurde het. Dat plaatsen en dorpen werden omgekeerd. De mensen werden gevangen genomen. Dorpen verbrand. En zo werden de straffen van de Heere erger. En toch hebben de mensen zich niet bekeerd. En het was niet alleen toen, het was ook ten tijde van de andere profeten, van Jesaja en Jeremia en van Ezekiel, maar ook ten tijde van de Heere Jezus zelf. De Heere Jezus heeft veel gearbeid, juist daar in Galilea. En de Heere Jezus heeft veel wonderen gedaan en veel gepreekt in de plaatsen. U kent de namen wel, Capernaum en Bethsaida en Chorazin. En de mensen vonden het prachtig, die wonderen. Oh, ze gingen allemaal naar het huis toe waar ze wisten de Heer Jezus bleef. En ze namen de zieken mee en de blinden mee. Ze vonden het geweldig. Ze zeiden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En ze stonden versteld van hoe de Heer Jezus kon preken. Met zoveel kracht. En de wonderen, ze vonden het prachtig. Ze waren zo blij. Maar ze hebben zich niet bekeerd. Ze gingen gewoon verder met hun leven. Ze hebben de Heere toch niet geloofd dat zij zich bekeren moesten. Misschien gelooft u het ook niet. Misschien denkt u ook niet, ja, maar ik hoef me niet te bekeren. Ik ben in de kerk. Maar in Capernaum waren ze ook in de kerk. En in Chorazin en in Bethsaida. En wat zegt de Heer Jezus van hen, van die kerkmensen? Matteüs 11, vers 23. Zo in Sodom de krachten waren geschied die in u geschied zijn. Ze zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Toch ik zeg u dat het land van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. En dat kan de Heere ook zeggen hier over Israël in de dagen van Amos. De Heere komt met oordelen, maar de Heere spreekt ook over uitredding. Want te midden van de oordelen liet God ook zien hoe goed hij was. Van het volk waar Amos tot spreekt, zij hadden die oordelen overleefd. Dat hadden ze niet verdiend. Ze hadden ook gezondigd, net als de anderen. Maar de Heer heeft zijn goedheid aan hen laten zien dat zij bewaard zijn gebleven. En in vers 11 lezen wij van de uitredding die de Heer hen gaf. U die waart als een vuurbrand dat uit de brand gered is. De profeet zegt, jullie lijken op een stuk hout dat op het vuur gelegd werd. Maar voordat de vlammen om dat stuk hout heen ze konden krullen, trok iemand dat stuk hout uit het vuur. Dat is een vuurbrand. Een stuk brandhout uit het vuur gered. Nou, zo zijn jullie geweest. Jullie hadden ook moeten omkomen. Maar de Heer heeft jullie gered uit dat vuur. Je hebt gevoeld de oordelen, maar je bent eruit verlost geworden, onverdiend. Ze kregen nog voedsel. En ze werden bewaard voor de ziekte, of de ziekte was hen voorbij gegaan. Ze zagen dat anderen stierven, maar zij werden gered. Zij hebben Gods sparende trouw in hun leven gezien. Dat is de verbondstrouw van de Heere. Want aan het einde van vers 11, aan het einde van vers 10, dan ziet u de naam Heere staan met hoofdletters. En dat is de verbondsnaam. Daarin spreekt de trouw van de Heer aan dat volk. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. De Heer was nog steeds goed voor dat volk. Hij had hen niet verlaten. En de Amos richt zich tot dat volk. De Heere heeft geen vreugde erin om Israël weg te vagen. God wilde Israël niet verteren. Andere volken werden weggedaan. De Ammonieten en de Moabieten en de Filistijnen, die zijn weg. Maar de Israëlieten waren er nog. En Israël werd getuchtigd. Maar velen werden eruit gered. Het vuur kwam hen dichtbij, maar ze werden gespaard. Ze leken op Lot, die uit Sodom gered werd. Maar helaas, Lot heeft zich niet gevoegd bij Abraham. Zich niet gevoegd bij hen die de Heere vreesden. Hij woonde daar in het gebergte. En hij kreeg twee zonen bij zijn eigen dochters. En die zonen en hun nageslacht werden volslagen heidenen, de Moabieten en de Ammonieten zijn de afstammelingen van Lot. Gered uit de vuurbrand Sodom, maar zich toch niet bekeerd. En zo was het volk in de dagen van Amos. De Heere zocht hun behoud, maar ze wilden niet luisteren. En zo kwam de Heere steeds weer met zwaardere oordelen. En steeds weer toonde de Heere dat hij geen lust had aan hun dood, maar dat ze zich bekeren moesten. De Heer had hen daartoe gezegend met vruchtbaar land. De Heer had hen de profeten gezonden. En toen gaf de Heer oordeel, eerst lichte oordelen, daarna zwaardere. Maar ze bekeerden zich niet. En als wij de conclusie trekken van dit afgelopen jaar, dan mogen wij toch ook zeggen dat de Heer ons, zoals wij hier zijn, allen gespaard heeft. En heeft de Heere u niet gezegend, ondanks het coronavirus? Wij mochten Gods goedheid zien. Anderen zijn gestorven. Waren zij slechter dan wij zijn? Helemaal niet. Waarschijnlijk waren ze beter dan ons. En misschien kunnen we dat ook heel concreet invullen. Mensen die de Heere vreesden, maar toch weggenomen zijn. Maar als ze de Heere vreesden, zijn ze ingegaan in de vreugde des Heeren. Maar wij zijn gespaard geworden. Misschien bent u helemaal niet eens ziek geworden. Of misschien was u wel ziek, maar dat u weer na enkele weken weer beter werd. En u hebt uw werk nog. En waarschijnlijk hebt u een zekere overvloed. U mocht Gods goedheid zien te midden van het oordeel. En als u genade kent in uw leven, als u de Heer Jezus kent, als uw enige toevlucht en als op hem uw hoop is, dan geldt het van uw leven dat de Heere u als een brandhout uit het vuur gerukt heeft. Want u was bezig voor uzelf te leven. U was bezig in de zonde en misschien wel in de hebzucht en misschien wel in de eerzucht neer te zinken. Maar God trok u eruit. Als de Heer u uw gang had laten gaan, dan had u zich niet bekeerd, maar was u omgekomen. Wat een genade. U vond rust voor uw vermoeide ziel. En toen begreep u het eigenlijk, hoe onrustig u voorheen was. Laat die goedertierenheid van God op u mogen inwerken. En dat wij maar heel klein worden voor God. En dat wij de daden des Heren niet zullen vergeten. En dan mag u wel de Heer op uw blote knieën danken. Dat hij medelijden met u had. Dat hij u trok naar zichzelf toe. U was een brandhout op het vuur. Maar God heeft u er vandaan gerukt, omdat hij het vuur inging, waarin u had moeten eeuwig verbrand worden. Hij ging het vuur in. Hij ging het vuur in van de toren van God. Hij nam uw plaats in. Hij rukte u eruit en hij ging erin. Zo groot was zijn liefde. Hij droeg uw vuil, uw schande, uw schuld, mijn vuil, mijn schande en mijn schuld. Hij nam de vloek en hij gaf de zegen. Anderen kwamen om in dat vuur. Misschien mensen die u gekend hebt. Maar het heeft hem behaagd. uit liefde u te redden. Wonder van genade. Vrije genade. Hij reinigde u. En zo mogen wij toch op deze laatste dag van het jaar denken aan Gods onverdiende goedheid. Is toch zo? Maar dan komen we ook bij het laatste en dat is ook Gods aanklacht. Want ondanks de oordelen, ondanks de uitreddingen, de zegeningen, komt de Heere tot de conclusie dat Israël zich niet bekeerd heeft. Want ik heb sommigen onder uw lieden omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde. U die waart als een vuurbrand dat uit de brand gered is. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ondanks al Gods bemoeienissen met het volk, hadden ze zich niet bekeerd. Deze woorden staan wel 5 keer in dit stukje. Het is om je weg te schamen. Hoe is het in uw leven? Heeft de Heer u gezegend? Maar u hebt u niet bekeerd. Heeft de Heer u wat lichte oordelen gegeven? Maar u hebt u niet tot hem bekeerd. Heeft de Heer misschien zwaardere oordelen gegeven en toch niet bekeerd? Heeft de Heer u in het heden der genade gelaten en toch niet bekeerd? Waar leven wij voor? Voor de welvaart? Voor de hoogheid des levens, voor lust, voor hebzucht, voor onszelf. Ook al zijn we heel rechtzinnig, maar dat we toch voor onszelf leven, niet bekeerd. Kan heel makkelijk in de kerk, daar hoef je niks voor te doen. Je gaat gewoon maar naar de kerk. Je doet gewoon maar mee, trouw op uw plaats en voor de rest doe je niks. Dan ga je vanzelf verloren, want u bekeert u niet. Heel persoonlijk bekering. Dat deden ze onder Israël ook niet, onder dat 10 stammenrijk. En toen uiteindelijk, toen is Sanherib gekomen van de Assyriërs, noemen we vandaag de Koerden. En die zijn gekomen, die hebben al die 10 stammenrijk weggevoerd. En ze zijn nooit meer teruggekomen. Toen was het uit. En later 2 stammenrijk Israël, toen is Nebukadnezar gekomen. En die heeft ook de boel weggehaald. Jeruzalem verbrand, de steden verbrand, een paar liet hij erachter. Maar die durfden niet te blijven, die gingen tegen de profeet Jeremia in. Jeremia zei, je moet hier gewoon blijven, want de Nebukadnezar zal je nu niets meer doen. Maar ze geloofden nog steeds niet, Jeremia. En toen trok ze naar Egypte. En daar zijn de meesten van ook gestorven later. Heel het land was leeg. Dat 2 stammenrijk, maar toen na 70 jaar mochten ze nog terugkeren wat er van over was. Velen wilden niet meer. Die hadden daar wel goed in die andere landen, maar een overblijfsel kwam terug. En toen begon Juda weer. En toen kwam de Heer Jezus en hem geloofden ze ook niet. En Johannes de Doper kwam, ze geloofden hem ook niet. Ze zeiden, Johannes de Doper die drinkt niet niks. Hij eet sprinkhaan, wat een rare man is dat. En alleen maar honing en wat water. Nou, die man is vast bezeten, die heeft de duivel. En ze geloofden hem niet. Toen kwam de Heer Jezus. En de Heer Jezus at wel. En hij zocht het uitschot van de maatschappij op om te preken. En ze zeiden, een vriend van de hoeren en tollenaren. En ze geloofden hem niet, ze bekeerden zich niet. En toen na veel geduld, heeft het nog 40 jaar geduurd. En toen kwamen de Romeinen en die hebben toen heel het volk weggevoerd in ballingschap. Er bleven nog wat over, Joden. En in 132 is het opnieuw gebeurd, kwamen ze weer in opstand. En toen zijn alle Joden weggevoerd. Verspreid onder de volkeren. Voor 2000 jaar. Dat zijn de oordelen van God. Vreest God. En eert zijn geboden. En we kunnen ook denken aan de geschiedenis van de christelijke kerk. Wist u dat in Tunesië, dat dat eens een centrum was van het christelijk geloof, van de christelijke kerk? En dat in Algerije en Libië, daar gingen kinderen naar zondagsschool. En ze gingen naar de catechisatie. En er was een bloeiende kerk. In Irak, in Iran, in Afghanistan, in Pakistan. Daar waren bloeiende kerken. Toen liepen wij hier nog rond in berenvellen. Toen dienden wij nog de afgoden. Het was een regenbui en die spoelde neer op het Midden-Oosten. En wat gebeurde er? Verwatering. Valse leer. Slapheid. Oh, het komt allemaal wel goed. Je kunt ook andere dingen doen op zondag. Hoeft niet zo precies te zijn. Bekering, ach. We zijn toch kerkmens? En alles verwaterde en verflauwde. Er was geen geestelijk leven. En de regenbui trok verder. En waar het eenmaal geweest is en wegtrekt, komt het niet meer terug. Moet je nu in Tunesië komen? Een journalist van het RD was daar, die deed wat onderzoek. Nee meneer, hier zijn geen christenen. Dat kreeg hij als antwoord. De ontkerkelijking neemt toe in Nederland. Elke dag verlaten zo'n 270 mensen de kerk in Nederland. Land, hoor des Heren woord. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij. Dat is erger dan oorlog. Als het evangelie wegtrekt. En dat het nu geplant wordt in China. En in Afrika en in Zuid-Amerika. O, de Heer ontferme zich over ons land. En over West-Europa. Over Noord-Amerika. Maar dan heel persoonlijk, hè? Heel persoonlijk. Want er is nog heel lang een kerk gebleven. 100 jaar geleden werd het gezegd dat Egypte nog een christelijk land was. Nu is nog in Egypte 10% van de bevolking rekent zich christen, Egypte. Kijk, door de eeuwen door blijft er ook altijd wel een kerk bestaan. En als wij nou maar bij die kerk mogen behoren. Als er nou waarachtige bekering mag zijn bij ons. Wij die rechtzinnig zijn. Maar het gaat niet om of wij nou een preek menen te kunnen beoordelen of niet. Maar het gaat erom wie is God voor mij, voor u. We weten heel goed dat bekering nodig is. Maar het kan zijn dat wij zeggen dat we helemaal geen bekering nodig hebben. En het kan zijn dat we zeggen, ja, de Heer moet bekering geven. En ik kan me toch niet bekeren. En ik doe mijn deel, ik kom in de kerk. En ik lees heus wel aan tafel uit de Bijbel. En ik ga voor met mijn gezin. En verder doe ik gewoon maar mijn werk. Ja, ik kan me toch niet druk om maken. Als ik niet uitverkoren ben, dan gebeurt er niet. Dan beschouw ik de uitverkoring negatief. Terwijl we het positief moeten zien. U kunt behouden worden omdat God verkiest. Ja, maar daar kan ik er toch niets aan doen. Ja, maar toch zegt de Heer, bekeert u tot mij. En als mensen het niet doen, dan gaat de Heer ook klagen over die mensen. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij. Wat is dat dan, bekering? Hoe moet een mens zich bekeren? Wat is dat dan, jonge mensen? Bekering wil zeggen dat je zicht hebt op je zonden. Dat je daar verdriet over hebt. En dat je dat voor de Heere uitspreekt. Heel eenvoudig. Met je eigen woorden. Heere, uw woord zegt mij dat ik een zondaar ben. En ik heb vergeving nodig in uw bloed, Heere Jezus. En ik heb uw Heilige Geest nodig, dat uw Geest het mij zal laten zien dat ik zondaar ben. En u, Heere Jezus, bent de volkomen verzoening. En door uw Geest wordt mijn leven vernieuwd. Heere, wil het mij geven. En ik heb een voorbeeld van in de verloren zoon, heel bekend op de catechisatie, noem ik het wel eens. Die verloren zoon zag ook iets van zijn schuld. En hij zag de goedheid van zijn vader. En toen keerde hij terug en zei, ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. En die jongen keerde terug. Want hij wist, mijn vader is liefde. Zo is God liefde. En hij roept ons allen om terug te keren. Om te komen. Ook al hebt u geen uitbrekende zonde gedaan. Ook al hebt u niet een erfenis verknoeid met hoeren en met feesten. En ook al hebt u niet, weet wat wij allemaal gedaan hebben, u en ik, we hebben tegen de hoogste majesteit gezondigd. Als we nou daar een indruk van krijgen, dan gaan we ons bekeren. Dan gaan we zeggen, heren, voor de mensen ben ik een heel net jongen of meisje of man of vrouw. Maar ik heb gezondigd. O Heere, kom met uw Geest in mijn leven. Dat mijn leven van u mag zijn. Dat er overgave mag zijn in mijn leven aan u. Dat u alles voor mij bent. Dat is bekering. En daartoe roept de Heer ons op. En daartoe heeft God ook dit virus gegeven. Hebt u deze, kent u deze bekering? Mag dit de slotconclusie van 2020 voor u zijn? Amen. Wij zingen Psalm 143, het tweede vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo danken wij u voor uw heilig woord. Voor de vermaningen die daarin staan en de oproep die daarin klinkt. Dat wij voor u zouden leren leven. Dat er bekering in ons leven mag zijn. O Heere, wilt u zelf onderzoek geven. Leer ons ons hart voor u neer te leggen. Leer ons, Heere, die bekering te zoeken bij u. Want u wilt het geven door uw geest. Heere, laat dat de slotconclusie mogen zijn. En laten wij voor u mogen terechtkomen. Met al onze onmogelijkheden. Met al onze zonden. Heere, ontferm u zich over ons. En gedenk ons, ook het verder van deze dag. Geef dat we vanavond weer samen mogen komen met een ander deel van de gemeente. En dat we wellicht thuis weer mee kunnen luisteren naar uw woord. Want dat is toch het beste, om onder uw woord te zijn. Dank u, Heere, voor de mogelijkheid om zelfs twee diensten te hebben. Op oudejaarsdag en avond. Hoor ons uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 130, het tweede vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.